Wij lezen Lucas 23 en daarvan de eerste 12 verzen. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden het er sterker aan, zeggende: hij beroert het volk. Lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd. Want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deden hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, als ze waren tevoren in vijandschap tegen elkander. Lucas 23 vers 12 is de tekst voor de prediking. Lucas 23 vers 12. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, als ze waren tevoren in vijandschap tegen elkander. Tot zover. Onze tekst spreekt dus over de vriendschap van Pilatus en Herodes. We letten in de eerste plaats op de aanleiding tot die vriendschap. In de tweede plaats is de inhoud van die vriendschap. In de derde plaats het einde van die vriendschap. En tenslotte meer dan die vriendschap. Dus onze tekst spreekt over de vriendschap van Pilatus en Herodes. We letten in de eerste plaats op de aanleiding tot die vriendschap. Ten tweede op de inhoud van die vriendschap. Ten derde het einde van die vriendschap. En tenslotte meer dan die vriendschap. Pilatus en Herodes konden niet zo goed met elkaar. Ze mochten elkaar niet zo. Dat kan. Soms heb je met de een een betere klik dan met een ander. Maar de tekst die spreekt zelfs over vijandschap. Wat een hekel aan elkaar. Er is blijkbaar iets gebeurd in hun leven. De schrift vermeldt niet wat. Maar daardoor zijn ze tegenover elkaar komen te staan. Als de groten van de aarde dicht bij elkaar komen, dan kan er zomaar wrevel ontstaan. En misschien is dat ook wel de aanleiding geweest wat je vindt in Lucas 13. Daar heeft Pilatus een stelletje Galileërs vermoord. En Galileërs die vallen onder de rechtspraak van Herodes. Dus misschien heeft Herodes zich toen wel miskend gevoeld. Zo van, waar bemoei je mee? Dat zijn mijn zaken. Je hebt ingegrepen op mijn gebied. Misschien dat die twee vanaf die dag in vijandschap hebben geleefd met elkaar. Maar vanaf vandaag is het anders. Heel nadrukkelijk, vanaf vandaag. Vanaf vandaag zijn het goede vrienden geworden. Vriendschap is iets heel moois. Vriendschap is ook heel goed. Dat is een zegen. Immers vrienden geven heel veel om elkaar. Vrienden vertrouwen elkaar. Vrienden zijn er voor elkaar wanneer het nodig is. Dat kun je niet maken, vriendschap. Dat krijg je. Dat is een gave. Je leest bijvoorbeeld dat Jonathans ziel werd verbonden aan die van David. Werd verbonden. Zelfs door een ander. Dat hebben ze zelf niet kunnen maken. Soms kun je niet eens goed verklaren hoe een vriendschap is ontstaan, hoe het begonnen is. Soms heeft het ook een heel duidelijke aanleiding. Zoals bij Pilatus en Herodes. Ze zullen die dag nooit meer vergeten. Strijdbijl werd begraven. Ze konden elkaar wel hartelijk omhelzen. Wat was dan de aanleiding tot de vriendschap tussen Pilatus en Herodes? Ik moet vragen wie? Wie was de aanleiding? Jezus. Let goed op vanmorgen, Jezus verbindt altijd. Of dat altijd positief is, dat is een tweede. Hopen we gaandeweg de preek al te zien. Maar Jezus verbindt altijd. Ja, oppervlakkig gelezen, of zo op het eerste oog, dat is echt prachtig toch? Als Jezus aan elkaar verbindt. Maar als je de tekst wat dieper bekijkt. Ja, het gaat bij beide inderdaad om Jezus. En wat verbindt Pilatus en Herodes nu aan elkaar? Dit. Pilatus wil van Jezus af. En Herodes is in eerste instantie blij met Jezus. Raakt vervolgens teleurgesteld in Jezus. Wordt uiteindelijk boos op Jezus en spot met Jezus. En stuurt hem ook weer terug. En vanaf die dag zijn Pilatus en Herodes dikke vrienden met elkaar. Ze hebben allebei niks met Jezus. Jezus verbindt altijd. Wat een ontdekking. Er is een groep mensen die dit met elkaar gemeenschappelijk heeft. Zij hebben niks met Jezus. Jezus. En daar is een groep mensen. Kunnen ze onverschillend zijn van karakter? Maar die hebben alles met Jezus. Nou, dat bedoelde ik net te zeggen. Jezus verbindt altijd. Verbindt altijd. Of je hebt niks met hem. Of je hebt alles met hem. Hoe is het gegaan? Laten we eens kijken. Wel, de geestelijke rechtbank heeft Jezus ter dood veroordeeld. Wij hebben bevonden. Ja, ja. Wij vinden, ja. Heeft u ook argumenten? Heeft u ook bewijzen? Ja, maar wij vinden. Ze vinden dat Jezus veroordeeld moet worden tot de dood. Hij moet omgebracht worden. Maar ja, daar heb je de Romeinse overheid voor nodig. Dus vooruit maar. In de vroege morgen, door de straten van Jeruzalem, naar de rechterstoel van Pilatus. Wij vinden. Misschien vindt u ook wel dat u naar de hemel mag straks. Maar waarom vindt u dat? Pilatus zal een onderzoek instellen. Maar hij komt er al gauw achter. Ja, deze Jezus. Dat is gewoon een onschuldige man. Godsdienstige zaken, wat geestelijke praten en zo. Maar geen gevaar voor het Rijk. Het spijt me, rechtscollege van de Joden, maar ik vind in hem geen schuld. Hoort u dat? Ik hoor de bovenstem uit de hemel. Ik vind in hem geen schuld. En dan hoor ik de tegenstem van Paulus. En zo'n hoge priester betaamde ons. Onnozel, onschuldig, zeker. Zo'n hoge priester moet je hebben, die zelf geen zonde heeft. En dat is niemand anders dan Jezus. Want elke hoge priester onder het Oude Testament, die moest eerst voor zijn eigen zonden opofferen. En pas daarna kon hij met vreemd bloed verzoening doen voor de zonden van anderen. Maar Jezus, de hoge priester, hij is onschuldig. Waarom sterft hij dan? Louter, puur en alleen voor anderen. Zo één hadden we nodig, zegt Paulus. Zeg je het hem na? Zo één heb ik nodig. Zou er een hoge priester zijn zonder zonde? Die offert voor anderen? Ja, ja. Ik schilder hem uit vanmorgen. Wijs hem aan. Ik prijs hem aan. Jezus. De enige en waarachtige hoge priester. Die dadelijk offert. Voor de schuld van anderen. Pilatus zit daar met volmacht. God spreekt geen schuld. Nee, jullie kunnen vinden wat je wil. Maar ik vind in hem geen schuld. Dat is het goddelijk oordeel. Zie, deze hoge priester, die moet je hebben. Maar dacht u dat het volk het daarbij liet zitten? Wel, nee. En zij hielden te sterker aan, staat er in vers 5. En dat Griekse woordje betekent eigenlijk overmachtigen. Dus hier zie je al in het Griekse woordje dat Pilatus de hele zaak verliest. Het loopt hem finaal uit de hand. Je hoort het geroep van het volk. De druk wordt op Pilatus uitgeoefend, sterker. In het Griekse woordje zie je Pilatus al wankelen. Ach, hier is het recht vergeten. En ze hielden het sterker aan. Zeggen, hij beroert het hele volk. Nou, we hebben wel bewijs hoor. We vinden niet zomaar iets van Jezus. Ons bevinden heeft wel grond. Ho, overal waar die man komt, twist, tweedracht. En hij is ermee begonnen in Galilea. Ja, hij is begonnen in Galilea. En waar begon hij dan mee? Predikende het evangelie, staat er prachtig. In dat donkere Galilea. Nee, die mensen stonden niet zo bekend. Dat was een rouwslagvolk. Die hielden wel van een opstootje, een rel. Om het gezag te ondermijnen. Judas de Galileër bijvoorbeeld. Oh, die konden er wat van. Ze stonden er onbekend. Goed argument, Joden. Overal waar Jezus komt, daar preekt hij het evangelie. Maar ja, dat evangelie, dat doet wel wat. Dat evangelie, dat vraagt om reactie. Onder dat evangelie kun je niet neutraal blijven. Ja, ja, dat hebben ze toch ergens goed in de gaten gehad en toch ook weer helemaal niet. Maar toch, hè, dat evangelie, dat is als een tweesnijdend scherp zwaard. Ja, dat maakt verdeling. Jezus beroert. Ja, dat hoor je de mensen ook wel zeggen die niet naar de kerk gaan. Die zeggen, dominee, hou maar op. De meeste oorlogen zijn ontstaan door de godsdienst. Kijk, wat een herrie in de kerk. Scheuren, twisten, tweedrachten, die mensen kunnen nooit met elkaar. Ik hoef er niks van te hebben. Al dat is het argument, dat hebben ze ervaren. En zo is het nog gegaan ook. Heer Jezus zegt duidelijk in Matthäus 10, meet niet dat ik gekomen ben om de vrede te brengen. Wel nee, ik ben gekomen om het zwaar te brengen. Dat evangelie maakt scheiding. Dat evangelie eist antwoord. Dat evangelie, dat zet je ergens neer. Dat evangelie roept reactie op. Of je verzet je ertegen, het irriteert je. Of je buigt erom. Het wordt je zaligheid. Ja. Hij begon vanaf Galilea. Dat donkere Galilea. Om het evangelie te verkondigen. En hij is doorgegaan. Het hele land doorgegaan. En volgens de Joden, hij beroert het volk. Lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Galilea. Nou, dat komt even goed uit bij Pilatus, dat Galilea wordt genoemd. Galilea, daar is Herodes, vorst, daar heeft Herodes het voor het zeggen. Wacht eens even. Het zit nog altijd, hè, die vijandschap tussen hem en Herodes. En misschien is het dus wel waar, heeft vroeger Pilatus Herodes niet willen erkennen. Wacht eens even, denkt Pilatus, twee vliegen in één klap. Als ik nu Jezus eens naar Herodes, die toch toevallig in Jeruzalem is, stuur. En dan zeg ik, Herodes, dit is een Galileër en het is ook begonnen in Galilea. Aan u de eer. Herodes, ik wil u erkennen als wettig gezag, als wettige rechter in uw gebied. Mijn excuus nog met wat ik vroeger gedaan heb, maar laat ik het hiermee goed maken. En dan ben ik mooi van die lastige zaak Jezus af. Slappeling. In je geweten overtuigd dat Jezus onschuldig is. En dan denken zo van deze zaak af te komen. Het spijt me, eerwaarde heren, maar als deze man een Galileër is. En het is allemaal in Galilea begonnen. Ja, dan moet u niet bij mij zijn. Dan moet u bij Herodes zijn. Een paar straten verderop. U daar uw beklachten. Nou, dat heeft Herodes wel gezind. En ze geven elkaar vanaf vandaag de hand. Onze tweede gedachte. De inhoud van die vriendschap. Wat heeft u eigenlijk tegen Jezus? Niets. Nee, eigenlijk niets. Wat heeft u dan met Jezus? Ja. Ja, eigenlijk ook niet. Ik ken hem niet. Hij is mijn leven niet. Hij is mijn zaligmaker niet. Ja, nee. Eigenlijk denk ik niet zoveel aan hem. Ik heb niks op hem tegen. Maar om nu met Paulus te zeggen, alle dingen schade geacht. Om hem? Nee, dat ook niet. Ja, maar dat kan niet, lieve gemeente. Dat kan niet. Want de Heere Jezus zegt, wie met mij niet is, die is tegen mij. Als de Heer Jezus niet alles is, dan ben je tegen hem. Als je gedachten niet bij hem zijn, dan ben je tegen hem. Als je je hart niet aan hem gegeven heeft, dan ben je tegen hem. Toch tegen hem. Kijk, dat wordt duidelijk zichtbaar in de vriendschap tussen Pilatus en Herodes. Het gaat allemaal wel over Jezus, dat is waar. Maar je ziet precies gebeuren, het is wederzijdse erkenning. Daar gaat het om. En dat is ten koste van Jezus. Wat maakt die beide mannen nu uit dat het recht ontkracht wordt? Wat geven zij er nu om dat straks Jezus gekruisigd wordt? Ze voelen zich gestreeld in hun wederzijdse erkenning. Het is weer goed gekomen vanaf vandaag. Jazeker. Als daar de stoet aankomt met Jezus in hun midden, dan lezen wij zo treffend dat Herodes blij was, zeer verblijd toen hij Jezus zag. Maar hij wilde al heel lang de Heer Jezus zien. Nee, niet net als Zacchaeus. Sommige mensen willen wel Jezus zien en zijn nog wel blij met Jezus. Maar het blijkt niet zaligmakend te zijn. Dat kan ook nog. Dat is ook aangrijpend. Waarom is Herodes zo blij? Wel, het zit hem al een hele poos niet zo lekker. Herodes is de moordenaar van Johannes de Doper en leefde in overspel met de vrouw van zijn broer. En Johannes de Doper die had hem daarop aangewezen, aangesproken. En toen had die vrouw van zijn broer ervoor gezorgd dat Herodes dat Johannes onthoofd zou worden. Toen hoorde hij van iemand anders optreden. En die man die deed ook wonderen. Het zal toch niet Johannes de Doper zijn dat hij uit de doden is opgewekt en nu als een soort godenzoon weer verschenen is in de samenleving? Dan zou het wel eens heel slecht met Herodes kunnen aflopen. Dus je voelt natuurlijk wel dat geweten van Herodes, dat knaagt. Hij zou die man wel eens willen zien. Zou het Johannes zijn? Ach, dan zit die Jezus daar en wel. Hij lijkt niet op Johannes. En bovendien een gebonden, armzalig figuur. Daar heeft hij helemaal eigenlijk geen kwaad van te vrezen. Herodes kan opgelucht ademhalen. Zijn geweten is gesust. En hij zal trouwens ook nog wel eens een wonder willen zien, dat had hij ook gehoord. Het lijkt hem wel leuk dat de Heer Jezus daar wat voor hem doet, hem vermaakt, bezighoudt. Maar niks van dat alles. Jezus zwijgt. Dominee, ik ervaar niks onder de preek. En als ik thuis Bijbel lees, en als ik bid, ik ervaar niks. Jezus zei. Hoe zou dat dan komen? Waarom zou de Heer Jezus... Zou Herodes een te groot zondaar zijn? Dat de Heer Jezus zegt, ja maar kom nou. Wel, nee. Jezus is een vriend van tollenaren en zondaren. Dus daar ligt het niet aan. Maar waar ligt het dan wel aan? Hoe komt dat nu dat de hemel zwijgt? Wel, Herodes is geen schuldenaar. Dat is het. Hij haalt opgelucht adem. Hij hoeft niet bang te zijn voor Jezus. Hij wil Jezus als een soort speelman die hem een poosje bezig kan houden. Maar niet als zaligmaker. Dus als wij onze zonden bedekken, dan zwijgt Jezus. En weet je wat nog zo erg is? Toen David zijn zonden bedekte, toen brulde dat nog van binnen. Terwijl Herodes opgelucht ademhaalt. Het lijkt erop dat Herodes hier wel over zijn geweten heen gaat. Heer, dominee, ik hoor me niks onder de preek. Het doet niks. Het staat allemaal zo ver bij me vandaan. Ik weet zeker, als we schuldenaar voor God worden, dat het evangelie opengaat. Ik weet zeker dat je zijn stem hoort. Ik weet zeker dat je de vergevende liefde ervaart. Ik weet zeker dat je dan weet dat er een God in de hemel is. Ik weet zeker dat je dan mag zien op de Heer Jezus. Absoluut. Wij maken het evangelie krachteloos als we onze zonde niet beleiden. Maar goed, het is ook Herodes wel duidelijk. Deze man is onschuldig. Hij is ook wel teleurgesteld. Hij wordt eigenlijk een beetje geïrriteerd. Hoe durft die man te zwijgen voor hem? Hij is toch notabene koning? Het lot van Jezus ligt wel even in zijn handen. Hij kan nu doen en laten met Jezus wat hij wil. Dan moet hij zijn woede maar koelen door middel van een spot. En uiteindelijk stuurt hij hem terug naar Pilatus. En zo beantwoordt Herode de erkenning door Pilatus. En omgekeerd erkent hij het recht van Pilatus te Jeruzalem om Jezus te oordelen. Jawel, dikke vrienden. Jezus is de inhoud. Ze hebben alle twee niks met hem. Maar ze erkennen elkaar allebei als rechter. Nee, u mag oordelen. Nee, u mag oordelen. Tot u het maar. En ondertussen schuiven ze de schuld af. Niemand wil de onrechtvaardige rechter spelen. Niemand wil de schuldige zijn. Ze willen allemaal zichzelf handhaven. Dat is de inhoud van de vriendschap. Mooie vrienden. Gaat ze alleen maar om zichzelf. Ten koste van Jezus. Onze derde gedachte, het einde van die vriendschap. Wat hier gebeurt, dat is niet neutraal. Dat is nooit neutraal. Ik denk vroeger aan koning David, hè. Wat had hij het mooi opgelost. Hup, alles onder het vloerkleed. Wat Seba tot vrouw genomen. Niemand die in de gaten heeft dat dat kindje wat geboren wordt uit overspel geboren is. Dat is straks een wettig kind. Door de bril van de samenleving. Wettig kind. De koning en Batseba. Maar staat wel treffend dat het allemaal kwaad was in de ogen van de Here. Ja, ja, Pilatus en Herodes kunnen opgelucht ademhalen. En ze kunnen vrolijk verder leven. Maar Pilatus en Herodes mogen zich dan met elkaar verzoend hebben. God is vertoornd over heel deze zaak. God kan het onrecht niet hebben. God geeft deze beide mannen nog een paar jaar, een jaar of vier. En dan oordeelt de levende God over dit gruwelijke onrecht dat begaan is. Pilatus wilde de Joden te vriend houden, maar het is hem niet gelukt. Over een paar jaar komen ze toch in opstand en klagen ze Pilatus aan. En dan wordt Pilatus naar Rome geroepen. Hij moet zich verantwoorden. En die man met al zijn konkelwegen, die durft zich niet voor de keizer te verantwoorden. Die voelt dit zit niet goed. En onderweg slaat hij de hand aan zichzelf. Denk je dat God een ledig aanschouwer is? Zoals het kwaad was in zijn ogen wat David deed. Zoals het ook kwaad is in zijn ogen wat hier gebeurt. Pilatus en Herodes, dikke vrienden. Ze zijn met elkaar verzoend. Maar ze zijn niet met God verzoend. En ongeveer in dezelfde tijd als Pilatus de hand aan zichzelf geslagen heeft, moet ook Herodes verantwoording afleggen en wordt hij afgezet. En het oordeel is levenslange ballingschap. De eenzaamheid. Dan kan hij kouwen op alles wat hij aan onrecht heeft gedaan. Dat is het einde van al degenen die niet willen verstaan dat de mens niet alleen bij brood leeft, maar bij alle woord van God dat uit zijn mond gaat. En wat is dat woord van God dan? Wel dit, Johannes 3. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld. En die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Je goed wat er gebeurt? Ze hebben elkaar de hand geschud. Dikke vrienden geworden, misschien wel bij elkaar op bezoek gegaan, elkaar op de schouders geklopt. Ja, Pilatus, u bent rechter. Nee, Herodes, ik erken u hoor. Ja, ja, zeker. En je voelt dat een beider ego groeide. Maar ondertussen hebben ze Jezus verworpen en de toorn Gods blijft op hem. Want niemand, ook vanmorgen niet, kan vrijblijvend met Jezus doen wat hij wil. Je ziet dat er een directe lijn loopt tussen het verwerpen van Jezus en het oordeel van God. En God Gods oordeel is het definitieve oordeel. Je kunt niet in hoger beroep gaan. Het ongeloof sluit de mens uit van de weldaden die de Heer Jezus verdiend heeft. Vrede, vergeving, rechtvaardiging, heiliging, eeuwig leven, kindschap, noem maar op. En het ongeloof deelt er niet in, heeft helemaal niets. Voor het ongeloof geen vergeving. Wat een vreselijke dag als de Heer Jezus terugkomt en dan alreede veroordeelt. Op Pilatus en Herodes zijn een baken in zee voor ons vanmorgen, dat wij zo niet doen. U kunt Jezus niet vrijblijvend afwijzen. Als u hem straks laat staan, dan blijft de toorn van God op u. Daar komt God op terug. Onze laatste gedachte. Meer dan die vriendschap. Gelukkig dat die er wel is. Herodes hoopte een teken te zien. Wel, de Heere Jezus doet nog steeds wonderen. Ah, er zijn wel jongeren die zeggen, dominee, als er nu nog eens een wonder gebeurde, hè, dan kon je veel makkelijker geloven. De Heere Jezus doet nog steeds wonderen. Hij maakt van vijanden vrienden. Is dat geen wonder? En er is nog een groot wonder. Hij is een vriend die te allen tijden lief heeft, staat er in Spreuken 17. En er is nog een wonder. Hij zorgt ervoor, door zijn vriendschap, dat zijn vrienden elkaar ook hartelijk lief hebben. Is dat geen wonder? Want u en ik hebben net zo'n groot ego, zelfbehagen als Pilatus en Herodes. We zijn allemaal egoïsten van huis uit. Maar weet je wat het wonder is? Dat de Heer Jezus je ook elkaar leert lief hebben. Drie wonderen. Meer dan de vriendschap van Pilatus en Herodes. Is de vriendschap die de Heer Jezus sluit met zondaren, met tollenaren, met vijanden. Ah, dat is het grootste wonder, als je dat mag beleven. Dat hij vijanden met zichzelf verzoent. Dan moet je thuis Romeinen 5 maar eens lezen, 1 tot en met 10. Volgens mij is daar het woordje vijand een verzamelnaam voor goddelozen. Voor krachtelozen. Voor zondaren. Toen wij nog vijanden waren. We moesten niks van Jezus hebben. Helemaal niks. Toen ging hij al aan het kruis. En toen stierf hij voor zulke mensen. Dat is nu een onvoorwaardelijk evangelie. De Heer Jezus zegt niet eerst, nou, ik zal je zo'n half jaar op de proef stellen. En als je nou zo'n half jaar een beetje serieuzer wordt, hè. En als je nou eens eerst een half jaar kapt met die zonde, joh, de deur uit. En als je nou eens eerst, hij zegt vanmorgen, ik moet heden in uw huis blijven. Een vriend van tollenaren en zondaren, dat is wat. Dat kan toch iedereen zalig worden? Maar je wil het niet. Maar je wil geen tollenaar en geen zondaar zijn. Dat is het. Je hebt niks met Jezus, de zaligmaker van zondaren. Dat is het. Het kan wel. Ja, zeker kan het wel. Want niemand van ons zal zich nog vanmorgen boven de tollenaar en de zondaar willen verheffen. Als Jezus zo laag afdaalde en wij zijn nog ietsjes beter dan tollenaren en zondaren, dan zou het voor ons ook nog kunnen. Als hij de vuilste heeft opgeraapt, de grootste heeft zalig gemaakt, dan kan het voor de ene grootste ook. Het kan wel, maar je wil niet. Je wil geen hoer zijn. Je wil geen zondaar zijn. heel geen tollenaar zijn. Daarom is het zo nodig dat de Heilige Geest het ons maakt. En niet in de uitleving, maar wel in de inleving. Jezus, Hij maakt van vijanden vrienden. Het is toch niet te geloven. Die hoofd van over 100 notenbenen, die moest de kruisiging leiden. Die is echt niet naar Golgotha gegaan met de gedachte, oh, zou ik toch zalig kunnen worden? Maar aan het einde van het hele gebeuren, dan zegt hij, ja, maar dit was wel Gods zoon. Zo komt de Heer Jezus nog in ieders leven. Hij komt zomaar dat vijandelijke terrein binnen. En hij wint ze in. Hij is een vriend van tollenaren en zondaren. Geloof je het niet? Nou, neem dan de proef op de som vanmorgen. Waarom niet? Ga maar met je vijandschap met de Heer Jezus. Doe het maar. Een vriend van tollenaren en zondaren. Ik moet niks van u hebben, Heer Jezus. Zou u mijn vriend willen worden? Zou u mijn vriend willen zijn? Ik heb helemaal geen zin in al dat gedoe. Kerk en noem maar op. Zou u mijn vriend willen zijn? Proef hem dan eens. En weet je wat een wonder is in het leven van Gods kinderen? Hij heeft ten alle tijden lief. Dat ga je leren. Die liefde van mij tot hem, daar ga ik wel een toontje lager over zingen. Hij heeft ten alle tijden lief. In deze nacht zullen jullie allemaal aan mij geërgerd worden. En Petrus had hem verloochend. Kun hem niet, vloekte bij. En zag je die ogen van Jezus? Geen verwijt op. Hij zegt niet van, wat ben jij nou voor een Petrus met je grote mond? Liefde, liefde. Een vriend zoals Jezus heeft ten allen tijden lief. En dat leert nu ieder van Gods kinderen kennen door hun leven heen. Echt waar. Niet dat wij hem eerst hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En hij blijft de zijnen lief hebben tot het einde. Kijk, en dan is het ook niet zo moeilijk om elkaar hartelijk lief te hebben. Als je nou alle twee over dat wonder mag spreken. En als dat wonder nou alleen maar groter wordt. Alleen je moet zeggen, wat ben ik toch een vuile zondaar. Wat een geestelijke horerij neem ik bij mezelf waar. En dat kan ik vanmorgen niet anders zeggen. Hij heeft alle tijden lief. En als je het niet ervaart, dan is het nog waar omdat hij het zegt. Ja, kijk. En dan ga je elkaar hartelijk lief hebben. Gaan we straks zingen. Broeders van hetzelfde huis. Als de liefde van Jezus maar in je hart is. Dan heb je ook lief al die anderen. En die de Heer Jezus ook lief heeft. Echt waar. En dan kun je niet boven elkaar gaan staan. Tuurlijk niet. Dan moet je het van dezelfde. Nee, dan moet je niet. Dan mag je het van diezelfde liefde hebben. Die vrienden, ze zijn zo verschillend van karakter. Oh, die Petrus Haantje de voorste. Johannes de diepe denker. De melancholische Thomas. Als de liefde van Christus hun hart vervult, dan zijn ze één. Echt waar. Hoe verschillend de Heer ook lijkt, dan zijn ze één. Als de liefde van Christus je hart maar vervult. Oh, als je maar die vriend in het oog hebt. Jazeker, Jezus is een vriend. Hij is een vriend van tollenaren en zondaren. En hij blijft een vriend. Dik en dun. Allen tijden. Hij zegt die vriendschap nooit op. En die vriendschap eindigt niet, tot in der eeuwigheid niet. En de vrienden, ja, de vrienden gaan eeuwig hem aanwijzen en eeuwig hem loven. En weet je waar nou al het kwaad vandaan komt? ook onder de vrienden? Ja, dan kijken ze niet naar die grote vrienden die hen eerst heeft lief gehad. Dat is het. Dan bekollen zij de vriendschap met die grote vriend. En daar komt al dat gedoe vandaan. Nergens anders. Als die grote vriend uit het oog is, dan komt de verwijdering. Maar waar Christus heerschappij heeft, ja, daar is elkaar dienen, liefhebben, gans harte. We gaan het afronden. Weet u nog dat ik in het begin zei, de Heer Jezus verenigt altijd, altijd. Altijd. We kunnen nog zo verschillend zijn, zijn die vanmorgen bij elkaar, en de twee groepen mensen. En er is één groep die heeft niets met Jezus. Dat verbindt ze aan elkaar. Blijven ook eeuwig bij elkaar straks. Al die mensen in de hel, die hebben dit gemeenschappelijk. Ze hadden niks met Jezus. Hebben hem niet geacht, niet gezocht, niet gevonden. Kijk, de een die was druk met een nieuwe auto, de ander weer wat anders. Maar kan er niet veel uit, maar zat er niks met Jezus. Die andere groep. Die vertellen hoe de Heer Jezus hen opgezocht heeft. En hoe Jezus het vol heeft gehouden tot op de dag van vandaag. En dan gaan ze hem eeuwig voor loven. Omdat u het hebt gedaan. Geloven, straks in de hemel. Dan zal de Heer Jezus ons die weg laten zien. Wat een trouwe vriend. Wat een trouwe vriend. Ik zal straks volkomen zien wat ik hier soms zie. Wat een trouwe vriend. En daar hebben ze nou allemaal op. Dat verbindt aan elkaar. Ook tot in alle eeuwigheid. Laten we ons harten nou eens naastleggen, gemeen. Het gaat wel over je ziel. Het gaat wel over de eeuwigheid.